Ik was vandaag was met iemand in het examentraining bezig, dat wil wel. We lazen een tekst, een Duitse tekst, en die ging erover, hoe moeilijk kinderen zijn. En daar hebben we boeken over geschreven, hoe je kinderen moet opvoeden, en het blijkt heel behoefzaam te zijn. omdat waar psychologen in gegeven zijn, van eigenlijk is het gedrag van kinderen een symptoom van problemen van de maatschappij. Dus het is eigenlijk niet zozeer iets wat kinderen nou direct veroorzaken, maar vaak alle angsten, alle irritaties, alle problemen die volwassenen hebben, die worden vaak op de kinderen, bewust of onbewust op de kinderen gelegd, en dat gedrag krijg je terug. Dus in feite, als je heel rebels gedrag krijgt, ja, wie heeft ze dat dan geleerd? Ik wil er eigenlijk vanavond met jullie een beetje over denken. Ik ben een beetje aan het denken. Ik vind het heel leuk om de essentie van dingen te zien. En ik wil vanavond eigenlijk met jullie gaan kijken naar twee bomen van de hof. Het thema vanavond is: schuld krijg je, verantwoordelijkheid neem je. Een heel belangrijk onderwerp, omdat ik vaak merk als ik met leerlingen, ik werk in het onderwijs, als ik met leerlingen praat en ik zie dat ik een bedrag tegen wat storend is voor mijn les en ik spreek ze daarop aan, dan krijg ik heel vaak, afhankelijk ook van de school waar je werkt, de reactie van: ja, maar ik was het niet alleen. En waarom moet je nou altijd mij hebben? Ik zeg: ja, maar jij praat toch, terwijl ik hier het woord heb. Ja, nee, maar je zegt het alleen tegen mij. dus dat geeft meteen een bepaalde reactie. Dus je geeft het nog mee van: joh, pas je een beetje aan. En dat op een of andere manier vind ik inderdaad heel lastig om dat te verdragen. En ik heb daar eens meer over nagedacht. Ik ben hier eigenlijk met het onderwerp al jaren bezig. En het lijkt eigenlijk, dat is mijn conclusie, ik hoop dat het vanavond daar wat duidelijk in gaat krijgen, dat het te maken heeft met het wereldse denken en de manier waarop hoe de Heer ons wil laten denken. En vanuit het denken handelen. De eerste tekst die jullie waarschijnlijk allemaal kennen, die hoef ik mij niet op te zoeken. Daarna gaan we naar Genesis. Dat is Romeinen 12, vers 2. Dat is voor mij echt een basistekst die zegt: en wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd, veranderd, door de vernieuwing van uw denken. Opdat gij mag erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en voorkomen. Wij moeten anders leren denken. Als wij geboren worden, worden wij in deze wereld automatisch met werelds denken geboren en het gedrag van het werelds denken zie je meteen terug. Een kind is enorm ingericht en wil het altijd zelf doen. En dat denken van het zelf willen doen zien we vaak ook bij op latere leeftijd bij volwassenen terug, die heel veel moeite hebben om de controle uit handen te geven. Die willen dat zelf doen. We alles onder controle houden. Alleen is dat niet bij ons denken. Het is comfort uit de zonnebal, daar gaan we straks naar kijken. Ik zou even met jullie willen kijken naar Genesis 2, waar gesproken wordt over de twee bomen in de hof. En nou zie ik net dat deze ene bladzijde die nodig heeft uitgescheurd is.
Ja. Nee, dus.
Even een andere vertaling. Dan gaat het over de schepping van de mens. En laten we even met vers 8 beginnen, van hoofdstuk 2. Ook plantte de Heer een hof in Eden, in het oosten. En hij plaatste de mens die hij daar vormde. En de Heer, God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begin het water te zien en goed om van te eten. Ook de boom des levens in het midden van de hof. En de boom van kennis op de kwaad. Wat ik heel belangrijk vind hier, dat zullen we straks verder zien bij de andere tekst, is dat de boom des levens staat in het midden van de hof. En alles wat je in het midden zet, vind ik belangrijkste. Dat betekent dus dat die boom dus de verkeer van goed en kwaad, die was er wel, want dat was blijkbaar een realiteit, dat bestond. We weten al dat Satan al voor de schepping eigenlijk al in opstand was gekomen in de hemel. Geprobeerd had de macht over te nemen en uiteindelijk daardoor uit de hemel verworpen werd. Maar we zullen zien dat de boom van kennis van goed en kwaad staat voor het satanische of het wereldse denken. Maar het staat dus niet centraal. Centraal in de hof stond van nee, het allerbelangrijkste was die boom des levens. En we weten ook dat die boom des levens eigenlijk gewoon bij Jezus Christus staat, want hij zegt, ik ben het leven. Gaan we straks op terug. Als we dan verder kijken naar de zondeval, in Genesis 3, dan gaan we even een stukje lezen over de slang. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de boom in het hof mogen we eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Hey, opvallend. De boom des levens stond in het midden van de hof, en op het moment dat Eva in gesprek gaat met de slang, geïnspireerd door de Satan zelf, is in haar voorstelling die boom van kennis van goed en kwaad in het midden van de hof. Dat is eigenlijk op dat moment blijkbaar de belangrijkste boom geworden. En dat zien we ook. En dan laten handelen, want zij gaat uiteindelijk, plukt zij de vrucht van de boom, eet ervan en geeft hem aan Adam. Die op een gegeven moment staat ook nog naast haar was. Eigenlijk is het heel opvallend. En ik heb zelf gemerkt, en we zullen dat denk ik zo meteen nog even uit gaan werken, dat Satan altijd, bij mij ook, bezig is om te proberen die boom van kennis van goed en kwaad in het centrum van mijn denken te zetten. Als ik zo ga denken, dan merk ik, komt er iets in beweging. Johannes heeft al zo over een rad van geboren, die vanuit je denken, dat blijft op een bepaalde, uiteindelijk ook op een bepaalde manier van handelen en gedragen. Er wordt iets in beweging gezet. En ik moet er iedere dag los van maken. Ik merk van, hé, wacht even. Bijvoorbeeld bezorgdheid. Dat is een van de elementen wat heel erg in is. Samen kun je op een gegeven moment zo raken. Dat je vanuit die boom gaat denken. En dat je heel erg bezorgd wordt. Vorige week zijn heel veel kinderen een beetje op vakantie geweest. We hebben Barcelona. Fantastisch. Een vriend van mij was net overleden. Een hele goede vriend. Die ik al jaren kende. Dus je bent toch met het overlijden bezig. En helemaal die laatste tekst uit de Eva, nogal nog iets, over een vrouw die heel last had gehad van de heup. En het bleek botkanker te zijn. En hij heeft helemaal al heel lang last van de heup. Dus dat kwam als een speer binnen. Die had echt zoiets, die was helemaal van de stuk gebracht. Misschien heb ik wel botkanker. Nee, het was van je heup. Maar in je denken word je helemaal meegenomen in dat hele zo'n negatieve spiraal. En dan moet je gewoon loskomen. En je zegt, oh, wacht even. Ik snap wat hier gebeurt. Er wordt geprobeerd om mij iets in realiteit voor te stellen die alleen niet van de Heer is. En ik hoor daar ook niet bij. Even over de vruchten van die boom. Het kenmerken van die boom is dat het vrucht draagt een boom zijn. En je weet dat bij deze vruchten zit de vrucht weer in de vrucht zelf. Het zaad zit in de vrucht. En doordat de vruchten eten, wordt het zaad verspreid. Ik heb eens een keer een mooie film gezien. Er waren dus met olifanten die bepaalde vruchten aten van bomen. En die boom gebruikt die olifant eigenlijk om zijn verspreidingsgebied zo groot mogelijk te krijgen. Want als die olifant was poepig, dan was er een zaadje van die boom in een hele vruchtbare omgeving, waardoor er weer een boom kon gaan opgroeien. Dus dat leven, die voortplanting, dat die we niet doorzetten. Dan zien we dat ook in deze boom, in het denken. Een voorbeeld wat ik wil geven is, ik geef op heel verschillende scholen tegenwoordig les door het hele land. Ik zit nu in Deventer. Deventer is een beetje een arbeidsmilieu. En mensen zijn gewend om altijd te moeten doen wat anderen zeggen. En zich daar tegen te verzetten. Dat gedrag zie ik dus extreem terug bij de kinderen. Dus om even vol te doen, dan doen we van afgelopen dinsdag. Het is een leerling die daar klas, die zit met zijn buurman gewoon te klooien. Ik heb een beetje zat, dus joh, even hier zitten. Nou, ik doe niet. Zeg hij, ik wil dat je hier gaat zitten. Je belast me, dus ik wil dat je hier gaat zitten. Nou, ik zeg, nou ga je hier zitten. Nou, ik doe niet. Ik zeg, nou, dan ga je maar weg. Daarna heb ik een gesprek met die jongen. Ik zeg, maar, dit doe je zeker omdat het heel vervelend voelt. Ja, zeg ik. Zeg, maar heb jij, snap jij dat ik jou eruit moet sturen omdat jij eigenlijk mijn autoriteit weigert? Ja, dat snap ik wel. Zeg, maar het lukt ook niet om anders te doen, hè, want je voelt dat zo. Ja, zeg ik. Het is, ik voel dat zo. Een heel goed gesprek. Maar je ziet eigenlijk dat die kinderen, door generaties heen, maar ook door wat er op zo'n school gebeurt, in een bepaalde manier van denken en handelen komen, waardoor ze niet anders kunnen. Je kunt ze ook met redelijkheid niet bereiken. Dat is heel moeilijk. En dat zien we, tenminste zoals ik dat zie, in de wereld steeds meer gebeuren. Het is heel moeilijk om goed te communiceren met mensen. Hè. Ik had het met Dick net nog even over, Dick met mij. Want soms bel je mensen op uit belangstelling en ze voelen dat ze gecontroleerd. Dat het helemaal niet allemaal is. Je moet belangstelling blijven, hoe gaat het met je? Ja? Maar je eigen referentiekader, de manier van denken, bepaalt hoe je dat ervaart. En dat, ja, ik kom dat vaak tegen. Ik heb nog wel eens dat als mensen mij bellen, vooral, weet je dat wel eens met alles van leerlingen, dat je eerst moet afwachten, oké, wordt dit een aardig gesprek of wordt dit een vervelend gesprek? Ja, als we dat weten, kunnen we graag verder staan. Nou ja, dat word je ook wel ingetraind, maar goed, dat heb je nog wel. Oké. Om even te hebben over de eerste de boom des levens. En ik wil eigenlijk die vergelijking maken. Als we even gaan kijken naar Johannes 10, vers 10. Er wordt een prachtige tegenstelling weergegeven. Dat gaat over de goede herder. En Johannes 10 en vers 10. Dat is een prachtige tegenstelling. Het lijfstuk gaat over de goede herder. En eigenlijk laat hij zelf weer zien de twee manieren van denken, maar ook handelen hier zijn, die eigenlijk voor die twee bomen staan. Jezus staat voor de boom des levens. Satan en de wereld staat voor de boom van kennis van goed en kwaad. Dan staat er, de dief, zijn eigen weer die kennis van goed en kwaad, komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Ik ben gekomen omdat zij leven hebben en overvloed. Een enorme tegenstelling. Dus laten we even kijken in onze maatschappij om even een bedrijf te noemen, Shell. Die vindt het heel prettig dat energievoorraden, dat we het idee hebben dat het allemaal schaars is. Want als die schaars is, is het waardevol en dan kun je er heel geld voor vragen. Dus er is belang bij om die energiebronnen schaars te houden. Nou, we weten dat er zonne-energie is. Die onderzeeën kost eigenlijk helemaal niks. En je moet het alleen goed opvangen. Maar het is onbeperkt. He, dus als je als Shell alle inspanningen op zonnecellen en die mogelijkheden zou zetten, zou het waarschijnlijk voor een schijntje energie hebben. En zou het waarschijnlijk geen vervuiling hebben. Maar er is belang bij om dat niet te doen. Het is een manier van denken. Zorg voor schaarste. Er zijn mensen die misschien economie al gedaan hebben op school. Of met straks met examens bezig zijn. En dan leer je dat onze economie gaat uit van het denken van schaarste. Van schaarste vermiddelen. Schaarste denken. Uiteindelijk is dat niet het buitenste denken. Het buitenste denken gaat uit van leven en overvloed. En niet vanuit tekort. Alleen, wij worden geprogrammeerd in de maatschappij, door de wereld, te denken dat alles schaars is. Dat er te weinig van is. Dus, wat moet je doen als er iets te weinig van is? Jij moet zorgen dat jij het hebt. Dan stel je voor dat als je het moet halen, dat een ander het al weggehaald heeft. Dan heb je een probleem. Dus je moet jezelf veilig zien te krijgen. Vanuit de kort. Er is een kinderliedje. Dat zong wij vroeger met de kinderen wel eens aan tafel. Dat heet My cup is full and running over. Dat is een principe van de Heer eigenlijk. Je kopje is vol en het stroomt over. Als je kijkt wat Jezus doet, dan is het vaak zo dat als hij zijn discipel uit ging zenden, dan ging hij niet eerst bij hem bezig komen. Joep, kom, en je zegt, zorg eens dat je vol bent, dat je open moet hebben. En daar ga je weg. Wat zegt de wereld? Nee, je moet eerst geven en dan krijg je misschien iets terug. Eigenlijk word je uitgepest. En het is een manier van denken. Alleen, ik merk zelf ook dat je vaak, dat je iedere keer weer los moet maken van die manier van denken van, oh, ik moet het doen. Ik moet me veilig stellen. Ik moet zorgen dat ik genoeg inkomen heb. Ik moet zorgen dat ik beter ben dan mijn collega's in mijn werk. Dan stel je voor dat als ik minder goed ben, dan kan ik die baan wel verliezen. Ik denk dat we daar allemaal op enige manier mee te maken hebben. Je vergelijkt je met anderen. En ik merk bij mezelf, ik moet me bewust daar vrij van maken. Dat ik zeg, nee heer, u krijgt leven en overvloed. U bent degene die het doet. U geeft, als ik kwetsbaar ben, als ik zwak ben, als ik sterk, dan gaat u het doen. En mijn ervaring is ook, gelukkig, dat het zo is. En dat God ons oproept eigenlijk. Je leven wordt een stuk eenvoudiger als je tegen je baas kunt zeggen, als je iets van je vraagt en je zegt, hoe dat kan. Of hier ga ik, zou ik zelf mijn gezin misschien aan het onder kunnen gaan. Dus je kunt zeggen, ja sorry, ga ik niet doen. Ja, maar wist je waar? Ja, zo wel. Want ja, de Heer zorgt dat ik mijn inkomen krijg, dat heeft het beloofd. Dus ik ga niet doen wat de wereld van mij vraagt. Want als ik het wel doe, dan gebeurt juist waar ik bang voor ben. Want ik word helemaal leeg geplukt. En ik verlies mijn blijdschap, ik verlies mijn kracht. Alleen, ik vind het heel moeilijk. Want je hebt eigenlijk tegen elkaar nodig om iedere keer even te horen, oh ja, wacht even, ja, zo was het ook alweer. Je moet hier even losmaken, dat is niet handig. He? Want vaak stap je er heel goed willen en goed doen in, maar voordat je het weet, geef je je helemaal levend dingen die eigenlijk misschien helemaal niet zo goed zijn. Die tegenstelling. Nou, dit was eigenlijk even de inleiding. Ik wil nog even verder gaan wat het gevolg was van het eten van die vrucht. En dan herkennen we eigenlijk het wereldse denken in. Als we even willen verder gaan kijken naar Genesis 3 vanaf vers 10. We hebben terug even naar Genesis 3. Gaat het over de zondeval? En dan wil ik graag even verder gaan met jullie vanaf vers 10. Misschien even met 9. En de Heere God riep Adam en zeide: en waar bent u? Hij zeide: ik hoor uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik werd naakt. Daarom ontborg ik mij. Hij zei: wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten, waarvan ik u geboden heb daar niet van te eten? Toen zei Adam: de vrouw die u gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van de boom gegeven. En ik heb ervan gegeten. En de Heere God zei tegen de vrouw: wat hebt u daar gedaan? En de vrouw zei: de slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten. Nou, dan komen de vervloekingen. Laten we nog even doorgaan. Toen zei de Heere God: en de slang, omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt. Onder al het vee, onder al het veld, alle dieren van het veld. Op uw buik zult u gaan, stof zult u eten, alle dagen van uw leven. Ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw, tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorselen, en u zult het de hiel vermorselen. Tegen de vrouw zei hij: ik zal uw moeite in zwangerschap zeer groot maken. Met pijn zult u kinderen baren. Nou, ik ga ze horen, de aardbodem is gebroken. Er komen allerlei vervloekingen uit voort. Nou, ik heb een paar punten opgeschreven wat opvallend is wat er gebeurt na die zondeval. Eerst, in vers 10, er is angst. Adam gaat zich verstoppen. En schaamte. En schaamte heeft altijd te maken met schuld. Als je echt schuldig voor voelt, of vind je iets die goed hebt gedaan, dus dat heeft te maken met schuld, dan wil je dat eigenlijk. Heb je dat gevoel, dat wil je eigenlijk niet zomaar toegeven. Je wilt het liefst verbergen. Dus dat is het eerste gevoel. Het tweede is, opvallende is, dat omdat er schuld gevoeld wordt, en ik heb al gezegd, schuld, dat krijg je, maar dat wil je vanaf. Je wilt het altijd op een bordje van anderen neerleggen. Je ziet dat meteen bij Adam gebeuren. Ja, hallo, ja, oké, ik heb het nog gegeten. Maar ja, zij heeft het aan mij gegeten. Ja, en nou, dat krijgt even alles op een bordje. Zegt, ja, is het zo? Ja, en die slang. Ja, die was niet eerlijk. Dus dat was eigenlijk zijn schuld. Nou, het wordt al doorgegeven. Nou, ik zie dat gedrag, zei ik al, kom ik in groepen, in klassen, en onder mensen heel veel tegen. En als ik natuurlijk klas heb met 30 jonge mensen, dan wordt dat versterkt, dat gedrag. Maar dat zie je heel sterk terugkomen, dat op het moment dat je mensen op schuld aan gaat spreken, of aanspreken op gedrag, en zij ervaren op schuld, dan proberen ze daar meteen van af te komen. Ik heb maar weinig gemerkt dat de leerling zei van, ja, meneer, je hebt voorkomen gelijk dat je niet doet stond. Dat komt zelf tegen. Komt dat tegen, hoor, want dat gebeurt ook wel. Dat zijn wel kinderen die anders hebben leren denken. Die ook op een gegeven moment snappen van, ja, wacht even, wat doe ik nou? Dat is een beetje raar. Maar dat is heel moeilijk. Want die schuld, die gaat heel erg vanuit het gevoel. Schuld is ook een gevoel, we hebben het over schuldgevoel. Dus als het gevoel gaat werken, ja, dan gaat het denken en stopt meestal. Het vervolg daarvan is, behalve van die angst, die schaamte en de schuld, is er ook de vloek. We zien ook dat die boom van kennis van goed en kwaad zorgt ervoor dat alles wat je hebt, wordt in feite verstolen. Je krijgt het tekort, er worden dingen meer weggehaald. Dan wordt geprobeerd dingen meer kapot te maken. En uiteindelijk wordt geprobeerd om jou kapot te maken. Dat is de bedoeling dan. Satan, zoals we in Johannes 10 vers 10 hebben gelezen, die is er ook uit om ons mensen kapot te maken. Hij is een hekel aan mensen. Juist omdat wij ook toch een beetje beelddragers zijn van God zelf. Hij heeft ons naar zijn beeld geschapen. En daar heeft hij een hekel aan ons. Wat ik nu eigenlijk, dit was even drie, maar ik ga met het onderwerp echt onderin beginnen. Ja, dat kan heel kort. Hoor. Ik wil graag met jullie kijken naar Matthäus 25, vers 14. Ja, ik zeg, Matthäus 25 wordt pas duidelijk als je gaat denken vanuit de twee bomen van de hof. En dan ga je in één keer zien van, oh, hey, wacht even, dit is een die van denken die tot bepaald gedrag leidt.
Matthäus 25,
maar Matthäus 25, vers 14 tot en met 30. Dat gaat over de talenten. Ik zal het even voorlezen. Wat het is, het gaat over het koninkrijk van God, als iemand die naar het buitenland ging, zijn eigen slaven bij zich riep, en hun zijn bezittingen toevertrouwd. En aan de een gaf hij 5 talenten, aan de ander 2, en aan de derde 1. Ieder naar zijn bekwaamheid, en hij reisde meteen weg. Hij die 5 talenten ontvangen had, ging weg, handelde daarmee, en hij verdiende 500 talenten erbij. Evenzo verdiende degene die de 2 talenten ontvangen had, en nog 2 bij, maar hij die het 1 ontvangen had, ging weg, groeven gat in de aarde en verborg het geld van zijn heer. Na lange tijd kwam de heer van die slaaf terug en hij hield afrekening met hem. En degene die de 5 talenten ontvangen had, kwam en bracht nog 5 talenten bij hem. En dan zei hij, heer, 5 talenten hebt u mij gegeven, zie, nog 5 talenten heb ik aan winst gemaakt. Zijn heer zei tegen hem, goed gedaan, doe de trouwe slaaf. Over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde van uw dienaar. En degene die de 2 talenten ontvangen had, kwam ook naar hem toe. En zei, heer, 2 talenten hebt u mij gegeven. Zie, 2 andere talenten heb ik aan winst gemaakt. Ten eerste zei hij, heb goed gedaan, goed en trouw slaap. Over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde van uw dienaar. Maar hij, die 1 talent ontvangen had, kwam ook en zei, heer, ik wist dat u een streng man bent. Dat u maait waar u niet gezaaid hebt. En inzamelt van de plaats waar u gestrooid hebt. En ik ben bevreesd weggegaan en heb uw talent verborgen in de aarde. Zie, hier heb u het uur. Maar zijn heer antwoordde en zei tegen hem, slechte en luie slaaf. U wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb. En van die plaats en van de plaats inzamen waar ik niet gestoord heb. Dan had u mijn geld aan de bankiers moeten geven. En ik zou bij mijn komst het mijne met rente teruggekregen hebben. Neem daarom het talent van hem af. Geef het aan hem die de 10 talenten heeft. Want ieder die heeft, aan hem zal gegeven worden. En hij zal overvloedig hebben. Kom er weer over een overvloed. Dat is die bestien. Maar van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen worden, ook wat hij heeft. Eigenlijk het Satanus leren, wat de staat dat zien, roven, slachten, verdelgen. En hij werpt de onnutte slaap uit in de buitenste duisternis, daar zal hij jammer zijn en tanden geknast. Nou is het eigenlijk heel interessant, vind ik zelf, hoe die lui slaap, met het ene talent, eigenlijk dacht. Hij ging uit van angst. Hetzelfde als we op een gegeven moment zien bij Adam, die zich verstopt. De basis is angst. De Heer zegt, de liefde drijft alle angst uit. Hè? We hebben juist de taak om de angst uit te drijven. Door dat de angst ruimte te bieden, of voor de angst weg te laten gaan, om de liefde voor je plaats te laten komen. Angst. Vervolgens ook. Had hij merkte niet van, ja, maar ik moet hier opdrachten uitvoeren waar ik niet aan kan voldoen. Iemand die vanuit de wet denkt, die geboden, en heeft het idee van, ik moet aan alle voorwaarden van de wet voldoen, ontdekt steeds, ja, maar ik kan het niet, ik kom steeds tekort. En hij denkt ook zo. Ik heb een opdracht, ik krijg geld en ik moet daar iets mee gaan doen. Ik weet niet eens wat ik ermee moet gaan doen, want dat werd ook nog niet eens gezegd. He, ze kregen alleen maar geld en dachten, joh, ga je gang maken, zoek maar uit. He, doe er iets leuks mee. En hij had zoiets van, ja, maar wat moet ik dan doen? Heel beter denken. Iemand moet mij vertellen wat ik precies moet gaan doen. En als niemand mij dat zegt, ga ik niets doen. Dan kom je heel veel tegen, dat gedrag. En de angst van, oh hel, ik kan beter met niks doen, want dan doe ik het in ieder geval niet fout. En die tegenstelling, daar wil ik nu even met jullie even over hebben. Dat is eigenlijk, er zijn twee manieren van denken. Eigenlijk zijn die eerste twee knechten, dat zijn eigenlijk ondernemers. Die krijgen geld, die nemen hun verantwoordelijkheid, die nemen hun risico. En die gaan er gewoon mee aan de gang. Ik heb ontdekt dat als je vanuit verantwoordelijkheid gaat denken en gaat handelen, van oké, ik neem mijn verantwoordelijkheid. En verantwoordelijkheid nemen betekent altijd het risico lopen dat het mis kan gaan. Daar heb je altijd mee te maken. Hè? Er zijn meer mensen hier die, Harry, jij bent ook lang ondernemer geweest. En je weet, je gaat inzetten. Maar je weet van tevoren niet wat het resultaat is. Dat is dat probleem altijd van ondernemerschap. Hè? Jij weet precies hetzelfde natuurlijk. Je gaat op de gang, je hebt een goed idee. Maar je moet heel veel vertrouwen hebben dat het ook wat gaat worden. En geloof. Want je weet van tevoren het resultaat. Dan is het wel eens lekker. Ook als je in loondienst bent, dat iemand precies zegt wat jij moet gaan doen. Je weet precies wat je krijgt. En als je een beetje gedekt houdt en niet veel problemen krijgt, loopt het fantastisch. Ja? Ook een manier van denken. Dus wat je ziet in het verantwoordelijkheidsdenken is van, oké, we gaan risico's nemen. We gaan uitstappen, we gaan met onze middelen iets doen, maar je weet van tevoren niet wat het resultaat is. Als ik met leerlingen werk, en ik ga naar hun talenten kijken, dan probeer ik projecten te maken waarin zij gaan ontdekken wat ze zelf kunnen. In een vage setting, zodat ze ook succes beleven. Dus we hebben dat eigenlijk ook met de tieners gedaan, met elkaar. Dat je zegt, oké, we gaan ze uitdagen, we gaan kijken, wat kunnen jullie nou? Wat vinden jullie leuk? We gaan het gewoon proberen, jullie het gaan doen, voor een grote groep. Je neemt een risico, hè, want het kan mislopen. Het kan zo zijn dat de gemeente zegt, leuk dat jullie dat doen, maar volg je toch nog niet meer. Ja? Je neemt een risico, die kinderen nemen een risico. Maar omdat ze die verantwoordelijkheid nemen, omdat ze ervoor gaan, hebben ze ook de succesbeleving. Om te denken, hé, wacht even, ik wist helemaal niet dat ik eigenlijk een beetje kon breken. Dat wist ik helemaal niet. Ik wist helemaal niet dat ik gedichten kon schrijven. En dat die ook te goed zijn ook. Als je dat risico niet neemt, ontdek je niet wat je talenten, wat je mogelijkheden zijn. En bij de Heer werd het bij ons ook zo. Eigenlijk zegt hij, joh, ik heb je zelf gegeven. Maar je moet aan de gang gaan. Ga dus mee aan de gang. Ga ze een risico nemen. Ga ze vanuit het geloof stappen zetten. Ga ze ontdekken wat er in je zit. In plaats van dat je heel veilig gaat indekken en denkt, nou ja, laat ik maar heel veilig leven, want dan zorg ik ervoor dat ik geen grote fouten maak en dan zal dat wel, weet je wel, dan is het wel zo safe. Je kunt dus proberen alles te controleren in je leven en alles dicht te bouwen en allerlei verzekeringen af te sluiten, zodat je gewoon zeker weet dat als je 65 bent, dat je heel goed, goed pensioen hebt. Maar ja, had mijn vriend ook gedaan, 51. He, nou, het is financieel fantastisch geregeld. Maar ja, hij heeft er 65 nooit gehaald. Dat is het risico. Terwijl we eigenlijk hier zeggen, joh, ga uitstappen. Ga verantwoordelijkheid nemen. Het is ook opvallend, als ik met jongeren werk, dat als zij ontdekken, als ik ze opdrachten geef, die eigenlijk te moeilijk voor ze zijn, he, wat dat doet. In feite zegt die slaaf het ook, hè? Van de heer, ja, u verwacht prestaties van mij. Die heb ik niet aan leven. U wil dat ik ga maaien waar ik niet eens gezaaid heb. Dus eigenlijk zegt hij hier, van je geeft een opdracht. Ja, waarvan jij een hele idee dat je dat nu kunt. Nou, ik probeer zo met leerlingen om te gaan. Dan geef ze een opdracht. En, ik geef wel een beetje vertrouwen dat het gaat lukken. Dat moet wel een basis zijn. En je zegt, ga maar aan de gang. Ga maar proberen. Ga maar kijken wat je neer kunt zetten. Ik help je een beetje, zodat het ook weer succesvol gaat worden. En wat zie je? Je ziet die kinderen groeien. Je ziet gewoon dat ze stappen maken in volwassenheid. Het omgekeerde zie je ook als kinderen die verantwoordelijkheid niet krijgen, maar dat ze continu horen krijgen wat ze moeten doen, waaraan ze moeten voldoen. Die kinderen, die gaan steeds meer afstand nemen. En die gaan steeds meer verantwoordelijkheid bij jou neerleggen. En als je verantwoordelijkheid niet neemt, dan verandert het in schuld. Want dan zeg je ook van, ja hallo, het is niet mijn verantwoordelijkheid, nee, het zelfs niet meer, het is niet mijn schuld. Dat is wat jullie vandaag eigenlijk als gedachte mee willen geven, die tegenstelling. Die zo centraal ook in Genesis eigenlijk al is weergegeven. Twee manieren van denken. De één waar je kunt ontwikkelen door verantwoordelijkheid te nemen op basis levens. Dan heeft aan de bel geslaagd door iemand die zei op een gegeven moment, we hadden het gesprek over zijn zoon, de begeleider van zijn zoon, die zei ja, zo moeten we groeien. Maar waarom, hè? Ik had het over jongeren, ontwikkeld lekker en goed, ja, waarom moeten we eigenlijk altijd maar groeien? Waarom moet het altijd maar meer? Ik was heel gechoqueerd in die gedachte. Ik denk, hè, hoezo? Het is toch logisch dat je wilt groeien en ontwikkelen, is toch logisch. Maar dat lijkt niet zo te leven. Dus toen zei ik ook tegen hem, hij zegt, waarom moet je groeien? Het is hier gewoon niet groeit, die is dood. Nou, daar moet je nog even over nadenken. Maar eigenlijk is het wel zo. Wij zijn eigenlijk geroepen om in beweging te zijn, om te ontwikkelen. Wij worden ook, godsmannen, zeg maar, ook in de Bijbel vaak, heel vaak, moet je met bomen vergeleken. Ik denk op Psalm 1, hè. Wordt ook gesproken over een boom aan water die anders zijn vrucht geeft. Dus we zijn een beetje boom. We moeten blijven groeien, we moeten blijven ontwikkelen, we moeten open blijven staan, kwetsbaar zijn, zodat je risico neemt. En hoewel je dat eigenlijk liever niet hebt, want je wilt liever je veiligheid hebben. Ik merk zelfs ook dat ik soms wel eens op klussen kom te staan en denk, heer, ja, eigenlijk wil ik dat niet. Want ik krijg nu, kom ik met gevoelens en met dingen in aanraking die ik zo lastig vind, dat ik me over moet geven aan u. Want ik weet gewoon, ik zie het gewoon niet zitten. Ik kom het regelmatig tegen. En ik ben er hartstikke blij om. Want als ik dan even daar doorheen ben en zie hoe die Heer het voor elkaar heeft gemaakt, dan denk ik, ja, hoe is het mogelijk? Dat had ik niet kunnen bedenken. Nou, dat is eigenlijk afgelopen 40 minuten heb ik geleerd.